Vanochtend mag ik die Heere se evangeliewoorde aan u brengen uit Matteüs 16. Maar ons skriflesing is eerst uit Johannes se evangeliebeskrywing, die eerste hoofdstuk. Johannes 1 vanaf vers 35. Johannes beskryf hier die begin van Christus se optrede. Johannes die doper is ook nog besig met doopbediening. Johannes het al gepraat van Jesus as die een wat hom kom opvolg en wat die eindelike verlossingswerk moet doen. Die volgende dag, lees ons dan in vers 35, het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disippels. En toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die lam van God. En die twee disippels het om dit hoor sê en Jesus gevolg. En toe Jesus om omdraai en hulle sien volg, sê hy vir hulle, wat soek julle? En hulle antwoord om, Rabbi, dit was hy, as dit vertaal word, meester, waar is u thuis? Hy sê vir hulle, kom kyk. Hulle het gegaan en gesien waar hy thuis was en die dag by hom gebly. Dit was omtrent die 10de uur. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat dit Johannes van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is Messias, as dit vertaal word, die Christus. En as ons die Griekse woord nou weer vertaal, dan is dit gesalfde. Die beloofde gesalfde uit die Ou Testament. En Andreas het Petrus na Jesus gelei. Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Cephas, wat vertaal word, Petrus, tot daar die skriflesing uit Johannes 1, en dan blijven we nou terug naar Matteus se evangelie, hoofdstuk 16, en daar begin ons die skriflesing by vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vraag hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper, en sommige Elia, en ander Jeremia, of een van die profete. Hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? Simon Petrus antwoord en sê, u is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy Simon Bar Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die dodenryk sal dit nie oorweldig nie. Ja, ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy ook op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Daarop het hy sy disciples bevel gegee, dat hulle vir niemand moes sê, dat hy Jesus die Christus is nie. En dan volg die gedeelte wat ek gebruik het as die tekstwoorde vir die verkondiging. Van toe af het Jesus begin om sy disciples te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owe priesters en skrifgeleerdes moes lei. Ja, gedood word en op die derde dag opgewek word. Toe neem Petrus hom op sy en begin hom bestraf en sê, maar God het verhoed, Here, dit zal u nooit oorkom nie. Maar hij, Jezus, het omgedraaid en voor Petrus zei: ga weg achter mij, Satan. Jij is voor mij struikelblok, omdat jij niet die dingen van God bedenkt, niet, maar die dingen van die mensen. Jezus begint die pad van leiding nou finaal stap kruis toe. Dit het bij je geloof gevraagd. Hoeveel mensen zit het nou raak gezien? Zelfs Petrus zit het niet gegloe, niet kon gloeien niet. Het u al ooit de slag daarover besin, mijn broer en zuster, jullie jong mensen, hoe dit moeilijk was? Die grote tegenstelling van die ene oomblik op die ander. Zo'n prachtige belijdenis van Petrus. Met als gevolg dat Christus om een rotsblok noemt waarop hij zijn gemeente gaan bouwen. En een oomblik later skel Christus hier die eindste Petrus weg. Als Satan. Ga weg, achter mij, Satan. En hij noemt hier die rotsblok, skielik, een struikelblok. Kan dit zo vinnig veranderen bij een leerling, een volgeling van Jezus Christus? Ja, dit kan. Zien ons dit niet strijk door die geschiedenis gebeuren? Ook vandaag nog steeds. Mensen naar wie ons die een oomblik opkijk, hoog opkijk, en dan bedoel ik hoe hulle als kind van die Here gedra in die kerk, staatmakers. Maar die eindste mensen kan een oomblik later dingen doen waarvan jij verschrik, je afvraag, hoe is dit moeilijk? Hij, zij. En kom ons eens heeltemaal eerlijk, zou dit ook zo wees dat mensen dit partijmal ook van mij, of van u, of van jou afvragen? Hoe kan hij nou? Hoe kan zij? Laat ons vanochtend hier die vraag slag onder oor zien. Of liever ze die licht van die Here se woord daaroor laat schijnen. Want ons tekst van vanochtend dwing ons om daarover na te denken. Na te denken oor, en dus die thema van die verkondiging, hoe een fundamentsteen sommer een struikelsteen kan worden. En dan plaats ons die focus op twee dingen. Wat het ons leert oor Simon Petrus, en wat het ons leert oor ons Heere Jezus Christus. Zo, ik mag u die woord verkondig oor hoe een fundamentsteen sommer een struikelsteen kan worden. Ons focus op Simon Petrus, ons focus op Jezus Christus. Ik wonder eindelijk, gemeente, hoeveel van u altijd gemeen het dat het hier, in die geschiedenis wat Matthäus in hoofdstuk 16 beschrijven, is wat Jezus voor zijn leerling Simon die bijnaam Petrus gegeet, rotsblok. Ik heb het heel erg wel zo gedink. Maar zoals u dalk verstaan het uit onze schriftlezing uit Johannes, koop zo, dit is niet recht niet. Al dadelijk bij die eerste ontmoeting tussen Jezus en Simon, Jonas' seun, Andreas' broer, het Jezus gezegd: jij Simon, hè? Jonas is hier. Wel, ik geef voor jou nou die naam rotsblok. Die heeft het een hele spreektaal gezegd, die Aramees. En dit is Cephas. Johannes, wat bijgestaan het, heeft het voor ons opgeschreven en hij daar die vreemde Arameese woord vertaal voor zijn lezers in Grieks. Petros. In ons taal betekent dit dus rotsblok. Wat gebeurt in Matthäus 16? Hier Jezus grijpt maar net nog een slag terug op daardie speciale naam wat hy vir Peter, vir Simon gekies het, en wat hy die staanspoor al vir hom gegee het. Hy sê hier, jy is regtige rotsblok, met ander woorde die naam wat ek toe al gegee het, pas precies by jou. Hoekom sê Christus dit? Wel, hy moes al een hele ruk ervaar dat baie mense in Israël hom nie as die van God gegewe redder wou aanvaar nie. En kan jy dit glo, die Joodse leiers, die theoloë op die voorpunt? Die meeste mense het volgens Jesus' leerlinge om wel as een besonderse persoonlikheid beskou, maar besluis, sommigen het selfs gemeen, hy is Johannes die Doper, wat uit die dood levendig geword het. Ander het in hom die beloofde Elia gesien, wat sou kom as een voorbode van die Messias, of Jeremia. Dit klink dalk mooi, maar verstaan u dat al hierdie name, grootname, vir Christus ewe soveel beledigings was? Een voorbode van die redder? Ja, dit wou die meeste mense nog wel aanvaar. Maar dat hy die groot redder self sou kon wees, nee, dit kan nie wees nie. Maar as Jesus dan vir sy leerlinge vra, wie denk hulle is hy? Is het weer Simon, die spontane, enthousiastische volgeling van Jesus, wat as eerste reageer, u Here, u is die Christus, is die Seun van die levende God, ons twyfel nie daaraan nie, moet so wees. En dan sê Christus, Simon, jy is regtig 'n rotsblok, man. Weet jy gemeente, in ons vertalings sou hier die Griekse woord Petrus in elk geval nie met 'n hoofletter moes geskryf gewees het nie. Dit sou nog beter gewees het as die vertalers gewoon rotsblok sou geskryf het. Want wat het hier Jesus nou precies bedoel? Hoekom hier die bynaam vir Simon? Sê dit iets oor sy karakter? Is hy 'n man uit een stuk? Ek het so pas in my samenvatting van die boodskap van hierdie skrifgedeelte, die woord rotsblok vervang deur fundamentsteen. Want daaraan denk Christus. Nou dat Simon oortuig bely, dat Jesus niemand minder as die Christus, die beloofde Christus, maar boonop die Seun van die lewende God self moet wees, nou blyk dit dat die Jesus hierdie Simon kan gebruik vir dit waarvoor hy hom vanaf die begin gekies het. Om saam met ander apostels een fundamentsteen te wees waarop die Here sy gemeente gaan bou. En dis die dat Jesus, Simon, nog geslag aan sy bynaam wat hy al vroeger ontvang het, herinner. En sê, hy gaan op hierdie rots sy gemeente bou. En dan moet ons mooi onderskei. Want die Griekse woord wat Christus nou vir rots gebruik, hy sê jy is Petrus, rotsblok, want op hierdie rots sal ek my gemeente gebou, dan gebruik hy die woord Petra, vrouwelike vorm. En dan denk ons natuurlijk sommer dadelijk, dit is die belydenis van Petrus. Petrus is sy nuwe naam, Petra is die belydenis wat die rotsman uitgespreek het. Maar daar die gevolgtrekking is nie reg nie, broers en susters. Ek het al gesê, Petrus beteken rotsblok, 'n stuk klip wat uit die rotse uitgekap is, maar die woord Petra beteken die complete rots, 'n hele stuk berg, indrukwekkend en onverzettelijk. Daarop gaan Christus sy gemeente bou. En dan denk Christus nie aan Petrus se belydenis nie, maar hy denk aan al die leerlinge saam, wat vanaf Pinkster, die evangelie, dat hij, Jezus van Nazareth, wel degelijk die door God beloofde redder is, wat hier die boodschap naar die wereld gaan uitbezijn. Simon, met die naam Rotsblok, is vandaar die groot rotsbodem, maar net een onderdeelkie. Een van die uit die rots gekapte fundamentsteene. Het is belangrijk om te weten, broers en zusters, want dit betekent dus dat dit absolute onzin is om, zoals wat in die Rooms-Katholieke Kerk gebeurd is, uit hier die bijnaam voor Petrus, die gevolgtrekking te maken, dat Petrus dus die voornaamste discipel moest geweest zijn, en dat dus ook allemaal wat hom in Rome opgevolgd het als bisschop, die belangrijkste man in die kerk wordt. Dat is absolute onzin. Aan de andere kant is het natuurlijk ook niet zomaar niks wat Simon hier uit Jezus' mond te horen krijgt, niet? Die allerhoogste koning van de hemel en die aarde, wat jij zelf beleidt als hij is die zoon van die levende God, hij heeft ook jou uitgekies om samen met hem Gods koninkrijk te mag bouwen. Om samen met andere fundamentsteen onder Christus' gemeente te mag wees. Zodat één dag, ons lees is mos aan die einde van die Bijbel, in die boek Openbaring, zodat één dag die muur van die Nieuwe Jeruzalem op 12 zulke fundamentsteen een gebouw zal wees. Met daarop die naam van die 12 apostels van die Lam. Dus ook Petrus, zijn naam. Ja, maar juist daarom is dit zo schokkend wat direct daarna gebeurt. Dat hier die apostel, hier die fundamentsteen, al een oomblik later dat Christus weggeskel wordt als Satan, tegenstander. Hoe is dit moeilijk? Dan is het gelees, direct na zijn prachtige belijdenis, Simonse belijdenis, het Jezus hier die mans daarop gaan voorbereid, dat dit op hierdie oomblik nog geen zin maakt, om oorals al te gaan rondbesijn. Hij, Jezus van Nazareth, hij is die Christus. Gaan niet, nou nog niet werken. Nie. Die meeste mensen willen het nou toch niet aanvaarden. Nie. Dat hoeft ook niet te verbaasen. Nie. Want, zo vertelt Jezus, dit behoort bij die pad wat Jezus eerste moet stappen. Het pad van vernedering en verachting. Het pad wat op die dood aan een kruispaal zal uitlopen. Eerst na zijn opwekking. Dier God zelf. Opwekking uit die dood. Dan zal oe en harte oop gaan. Kijk, en dan is dit weer Petrus wat als eerste praat. Hij neemt Jezus een oomblik een kant. Een hanetree van die andere disciples vandaan. Uit blijkbaar gevoel. Hoe hun gesprek zij hier ontroer het. Sterven. Leiding. Verachting. En nou wil Petrus hem bemoedig. Ook een beetje vermaan. Want hoe komt Jezus nou schielijk zo somber? Dat is toch blote nonsens? Zou die levende God zijn zoon laat doodmaken? Dat kan toch niet wees niet? Zou hij dit laten gebeuren? Dat hulle zijn groot gezalfde, die beloofde Christus, daarna zou komen, moet niet aan mij gezalfd, dus raakt niet. Staat er toch in die schrift, Psalm 105? Zal God dan toelaten dat hulle wel aan Christus, die grootgezalfde, mag raak? En zo probeer die rotsblok Simon zij hier opbeur. Maar tot Petrus' verbijstering ruk Jezus hem van hem los. Misschien heeft Simon wel vertroostend zijn hand op Jezus' arm geleerd. Jezus draait zijn rug op hem en zegt op een bas toen: ga weg achter mij, Satan. Jij is voor mij een struikelblok. Ik weet niet hoe dit bij u is, nee, maar Ek hoor so dikwels dat mense dit probeer versag deur te sê Jesus praat nou eintlik nie vir sy disipel nie, maar hy praat met Satan wat hier Simon se mond praat. Maar dit staan nie hier nie. Hier staan gewoon, hy sê dit vir Petrus. En moet hy mooi daarop let dat Simon juist nou ook met sy bynaam, sy mooi bynaam Petrus aangespreek word. Christus sê vir hy die rotsblok vel uit my pad uit. Jy sataniese struikelblok. Van die een oomblik op die ander het die rotsblok 'n struikelblok geword. Die fondamentsteen 'n struikelsteen. Die man wat uitgekies is om saam te mag bou aan Christus se gemeente, die gemeente waarvan Christus so pas nog gesê het, die poorte van die doderyk sal hierdie gemeente nie kan oorweldig nie. Wel, hier die eerste fondamentsteen het homself al dadelik deur die vors van die doderyk laat oorweldig. Hoe is dit moontlik? Wel, die Heer Jesus self leer ons deur hierdie skerp kontras gemeente, so kort op mekaar, dat hierdie Simon, in elk geval dus van sy eie, nie so'n waardevolle persoon was, dat hy natuurlijk direk geskik was om een van die belangrikste fondamentstene onder Christus' gemeente te kan word nie. Ja, Petrus was beslis enthousiasties, vol ywer, gevolglik vol oorgawe, maar regtig waar nie in so'n mate een man uit een stuk, dat die mens altyd op hom kon staat maak nie, glad nie. Ek gaan ons sien, dit mos gedurig deur by hierdie apostel, ook na hierdie gebeurtenis, die een oomblik durf hy sommer oor die water loop, Jesus tegemoet. Die volgende oomblik skree hy bang, Here red my, ek verdrink. In die pasgasaal sal hy roep, Here al sal almal u in die steek laat, en dros, nie ek wat Petrus is nie, ek sal nie. En hy bedoel dit op daardie oomblik, uit die grond van sy hart, hy is bereid om vir sy Here te sterf, hy bewys dit ook, een paar uur later, hy pluk sy swaard uit, en hy is bereid om te veg, al moet hy dalk dan in daai geveg gaan sterf. Hulle wil sy hier gevangen neem. Petrus gaan dit nie toelaat nie. Jesus kan op Petrus rotsvast vertrouw. Maar dit is nie, want as Pinkie my paakie kom, sweer hier die einste Petrus by hoog en by laag. Jesus, ek ken die man glad nie. Ek sweer. En dit bly na Pinkster so aangaan. As ook die rotsblok Simon met die Heilige Gees vervul is. Eers is Petrus so sterk. Sien hom daar staan in Jerusalem, teenoor talle Jode wat saamgestroom het, wat gaan aan hier? En Petrus gaan die skrif oopmaak, en hy hou 'n verkondiging. Hy 'n eenvoudige visserman, maar hy preek, en hy preek met oortuiging, sodat aan die einde van sy preek die mense versla is en sê, wat moet ons doen? Ons het gesondig. Hoe kan dit nog regkom? Petrus is so sterk, hy het ook geen probleem daarmee om saam met Christene uit die heidene aan een tafel te sit en te eet nie. Dit mag nou mos. En die Heer het hom daarvan oortuig, hy het die visioen gekry. Ja, en dan is hy iewers by die Galasiërs en dan kom daar Jode Christene uit Jerusalem en hulle sê, nee mama, dit kan jy nie doen nie. Ons Jode kan nie met heidene dieselfde kos eet nie, dis mos rein en onrein. En dan verander hy weer, handomkeer, sodat Paulus, wat ervan gehoor het of by was, om die Leviete moet lees, oor skielik soveel skynheiligheid. Dit is Simon Petrus. Maar hoekom sien Jesus dan in so'n man toch een fondamentsteen? Wel, dit is die wonder van die kerk. Dit is enkel en alleen omdat Petrus met al zijn fouten en zwakheden, zijn schijnheiligheden, toch naar hem toegekomen is als die lam van God, wat die zonde ook van hem Petrus wegneemt. Die zonde van de hele wereld wegneemt. Dit het Johannes vertelt in wat ons uit die eerste hoofdstuk geleerd zit. Die wat hier die Jezus als die verzoener van hun zondeschuld zoekt en vindt, hulle mag fundament stenen onder zijn gemeente wordt. Daar wordt niet naar karakters gekeken, niet naar vaardigheden of zoiets, niet naar geloof in Jezus als jouw redder. Maar moet niet meer dat dit dus een mens zijn eigen prestatie, zijn eigen bijdrage aan jouw verlossing is niet. Want dit het Christus eerst nadrukkelijk voor Petrus laat weet. Toen Petrus die prachtige belijdenis uitgesprek het. Toen Jezus gesê, onthou Petrus, om mij zo te kan erken, dit gebeurt slechts als mijn vader jouw oe, jouw hart daar voor oop maak. En als mijn vader verkies om dit ook bij jou te doen, is dit die enige genade. Jouw afstamming, die feit dat jij aan die volk Israël behoort, vlees en bloed, Christus zegt, want vlees en bloed, dit niet voor jou geopenbaar nie, dit het niks hiermee uit te waaien nie, ook jouw karakter, jouw moeilijkheden of onmoeilijkheden niet, net of jij weer luistert naar God's openbaring en jou daardoor laat leid. Dit maakt jou tot de bruikbare fundamentsteen in Christus' gemeente. En zo gauw als wat jij niet meer mooi luistert, verander jij ook zomaar in een instrument van die Satan. Dan word je van Christus en zijn gemeente zomaar plek van een fundamentsteen, een struikelsteen. En dit kan van die ene oomblik op die andere gebeuren. En dit zal ons moeten leren uit hierdie gedeelte, gemeente. Dit is vandaag met ons precies hetzelfde. Als dit God die Vader is, waardoor sy gees jou oe oopmaak voor wie Jezus Christus is, dan mag men eens dit volgens die schriften wedergeboorte noemen. Jij wordt een nieuwe mens in God's oe, want jij behoort nou aan Christus. Maar moet niet meer dat wedergeboren mensen die Satan nou uit hun leven uitgebannen het nie. Ons kan niet. Nee, wat Satan probeert juist daar die mensen weer terugvat. Juist mensen wat als levende stenen nou gaan saambouwen aan Christus' kerk, probeert Satan struikelstenen maken van die kerk. En ik krijg het dikwijls recht ook. Hoe denk je? Als Satan een predikant of een theologische professor goed eens kan laten zien, ja, als je dit hoort, dan klinkt dit mooi, vroom, oortuigend ook. Maar het is wel net even anders als dit wat die Heere zelf in zijn woord zie. Als dit gebeurt, hoe denk je, dan lag duivel in zijn vuist. Zo leer je die tekst van ons dat God geen kerk op mensen kan bouwen. En als hij jullie nogthans uitkies om fundamentstenen te wees, zal daar die gebouw toch nooit aan hulle te danken wees nie. Zonder die hoeksteen, die sluitsteen, Jezus Christus zelf, zou die hele gebouw bij die minst of geringste weer zoals een kaarthuis in elkaar tuimelen. En daarom plaas ons die focus nou ook op hom. Op dit wat die schriftgedeelte oor hom leer. Ek het al gesê, Christus de reaksie op Simons woorde, wat als een bemoediging bedoeld was, Christus de reaksie is tamelijk bars geweest. Ek vermoed Petrus moet om mors doodgeskrik het. Hoekom reageer Christus nou so? Hy bedoelde het mos goed. Maar probeer je oomlik en denk wat daartoe de Christus moest hierin gegaan het. Die skrifgeleerdes in Israël het nie eens gesnap dat hij, als die Christus, een pad van lijding en sterven moest gaan om als lam van God om zelf te offeren voor die verzoening van die volkse zondes niet. Hoewel die heilige boekrollen dit oerals aangekondigd hebben, dat het niet verstaan niet. Maar nou blijkt hij dat zelfs hier die leerling dit niet verstaan niet. Hij werd al zoveel gezien en gehoord het, wat zo pas nog oortuig uitgeroep het, wie moest die Christus, die beloofde redder, die zien van die levende God. Maar dat hier die Christus zou moest leiden om Gods volk te verlossen, doodgaan. Nee, dit verstaan Petrus ook niet. Mensen zoeken niet een koning wat hemzelf verneder niet. Geen verlosser wat hemzelf als een lam laat slag niet. En wie anders als die Satan mag gebruik van hier die onbegrip. En dit het Christus zonder twijfel gevoel als ook leiding wat hem door zijn hemelse vader bezorgd is. Ja, dit was juist die moeilijkste voor hem, van die pad wat hij moest stappen. Dat dit zijn eigen vader is, wat hem aan een onuitsprekelijke lijden en onbegrip dezelfde tijd moest blootstellen. Dit wat Petrus gezegd, het zo van die hand geleerd. Hoe kan een vader zijn zoon loslaten? En als hij die zoon van die levende God is, hoe kan God hem laten doodgaan? Zijn liefste kind. Maar juist dit zou hij moest verdienen. Als hij voor God een gemeente wil redden, en hij wil dit, dan moet hij hemzelf door zijn vader in hier die eenzaamheid, ja, die oude in die eenzaamheid van die hel laat wegstampen. En Satan heeft het geweet hoe zwaar die pad voor Christus zou worden. En dus maakt hij dit trap gebruik van die rotsblok Simon om Jezus op hier die weg te laten struikelen. En dus die dat Christus in Petrus ook pad langs die duivel aanspreekt. Jij is voor mij een struikelblok, Satan. Ja, maar kijk nou nog mooi in die Bijbel, als je die Bijbel nog voor je oor hebt. Dan zegt Christus niet, ga weg Satan niet. Hij jaagt Satan niet vergoed van hem op weg niet. Hij kan dit niet doen niet. Want ook hier die aanhoudende verzoeking behoort bij zijn opdracht. En daarom kan hij net volstaan met te zeggen, ga achter mij Satan. Ga uit mijn pad uit. Want ik wil hier die pad aanhouden stap. Wat mijn hemelse vader van mij gevraagd om te stappen. En wat ik bereid is om te stappen. Ga naar die pad uit. Dit zei Jezus nou. En dan gaan we een beetje verder in die tijd. Die nacht wanneer Christus gevangen geneem wordt. En hij samen met zijn leerlingen nog één keer die Pascha vier. Dan zei Jezus voor zijn andere leerling, Judas, maak nou maar gauw wat jij wil doen, Satan. Laat door Judas zijn verraad mijn vijanden nou maar komen en laat die kruisdood maar komen. Want dan moet Satan juist daaraan samenwerken dat Christus ook nou precies die pad zal gaan zoals zijn vader hem voorgeschreven heeft. Dan is dit niet meer uit mijn pad uit niet, maar ga jij maar voor. Ik zal nou volgen. Maar wat dan van Simon Petrus, broers en zusters? Is dit nou neersie voorbij met zijn apostelschap? Stuur Christus om nou weg? Want wat kan hij nog maken met de volgeling, wat zomaar een instrument van die Satan kan worden? Wat zou ons gedoen het? Zou ons niet, daar die eindste oomblik onze rug voor Petrus gedraaid het niet? Baie teleurgesteld met iemand zoals hij opgebreek het niet? Ja, maar Christus maakt niet zo niet. Indien Petrus nou niet hevig ontsteld en dadelijk ook vies oor Jesus se vel reaksie self onttrek nie, maar inteendeel begin nadenk oor hierdie onverwagse uitval, dan mag Petrus bly saamgaan. Christus aanvaar ook hierdie lyde dat selfs sy eie leerlinge die pad wat hy moet stap nie verstaan nie. Want, weet jy, dit maak hulle, die onbegrip van nou, dit maak hulle terselfde tyd nog beter fundamentstene vir net nou. Hulle moet mos nie net getuies wees van Jesus se wonders en tekens nie, hulle moet ook getuies wees van sy onontkoombare leiding. Onverstaanbaar amper. Daai leiding wat sy eie vader juist wel wou laat gebeur, terwyl Petrus gedink het, dit kan nie wees nie. So dat Petrus later in sy brief, sy eerste brief, indrukwekkende dinge, juist hieroor kan skryf. Hy noem homself een getuie van die leiding van Christus. En hy sê, maar God het in die Oude Testament, die profete, ja, Godse gees het toe al vooruit getuig van Christusse leiding en die heerlijkheid wat daarna, eerst daarna, sou kom. En hy vertel in hierdie brief ook, dat sy Here, toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie. En toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dat hy ons sondes en sy lichaam aan die kruis gebring het en gedraai het. Sodat ons, nou dat ons in Christus aan die sondes afgesterf het, weer in die rechte verhouding met God kan leef. En dan weet Simon inmiddels maar al te goed dat die kerk in elk geval nie op hom, wat Petrus is, gebouw kan word. Nee, hy roep sy lesers op, kom na hom toe, die lewende steen, wat wel door die mense afgekeer is. En sou Petrus dadelijk, toe hy dit opgeskryf het, met skaamte gedink het, door die mense, ja maar, mos ook door my, aanvankelijk, door God, door die mense afgekeer, maar wat voor God uitverkore en kostbaar voor hom is. Hy is die hoeksteen, die sluitsteen, sonder wie die kerk nooit van die grond af sou gekom het nie. En daarom mag Simon Petrus met Jesus bly samengaan. En dat Petrus uit Jesus' mond hoor sê, Petrus, ek het baie vir jou gebid, man, want die Satan het vurig begeer om julle, ook jou speciaal, met jou groot bond, soos koring te sif, maar ek het gebid dat jou geloof nie ophou nie. Daarom kon Petrus bly saamgaan, en die ander disciples ook, en jy ook, en ek en u. Want ook ons is van ons eie glad nie so wonderlik en bruikbaar vir Christus, baie meer as ander mense nie. Ons is van ons eie geen rotsblokke nie. Het is net omdat die Vader ook ons harte en ons oë daarvoor oopgemaak het, ja, aanhoudend daarvoor oopmaak, want het bly nodig, oopgemaak daarvoor dat Jesus die lam van God is, wat die sondes van die wereld wegneem. Het is net daarom dat ons ook aan sy gemeente mag behoort en as lewende klippe aan hierdie gemeente mag saambou, een geestelike huis vir God. Laat ons maar baie mooi bly luister na die oproep van Simon Petrus in sy brief. Hy het geweet waarvan hy praat. Dat ons na hom toe, Christus, die lewende klip, die hoeksteen toe moet kom. Vol verwondering dat ons ook rondom hom klippe mag wees vir die Vader. En laat ons daarom ook nie al te gauw ander mense as waardeloose klippe afskryf as hulle ons somtijds zwaar teleurstel. En hulle doen dit. Ek doen dit miskien ook. Kijk, in so'n geval kan dit wel noodzakelijk wees om vir mekaar een slag reg uit die waarheid te sê. En dan mag ons ook wel een keer nes Christus sê, Satan, ek hoor jou praat. Deur my broer, my suster, gaan weg. As ons dan ook maar nes Christus baie vir mekaar bid, dat die geloof van ons broer, ons suster, nie sal ophou nie. Dat ook ons eie geloof nie sal ophou nie. Ons sal saam moet aanhou besef, Godse kerk bly nie voortbestaan, omdat ons so fantasties op mekaar kan staat maak nie. Nee, die rots waarop ons bou, is uitsluitlik Christus. Amen.